Onze hulp is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niets geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit zal laten varen hetgeen wat zijn hand begon. Amen. Gemeente, we gaan deze eredienst voortzetten door met elkaar te zingen van Psalm 118 en daarvan het 11e vers. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was, een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoofds gelegd. Dit werk is door Gods alvermogen, door Z'Heere hand alleen geschied. Het is een wonder in onze ogen. Wij zien het, maar doorgronden het niet. Psalm 118 en daarvan het 11e vers. Uit Genesis 45, het gehele hoofdstuk. Daarna doen we belijdenis van ons ongetwijfelijk en christelijk geloof met de 12 artikelen, waarna we zullen zingen van Psalm 118, het 12e vers. Dus we lezen Genesis 45, we doen belijdenis met de 12 artikelen en we zullen zingen Psalm 118, vers 12.
Toen kon Jozef zich niet bedwingen voor allen die bij hem stonden en hij riep, doet alle man van mijn uitgaan. En er stond niemand bij hem als Jozef zich aan zijn broeders bekend maakte. En hij verhief zijn stem met wenen, zodat het de Egyptenaars hoorden en dat het Farao's huis hoorde. En Jozef zei tot zijn broeders, ik ben Jozef, leeft mijn vader nog? En zijn broeders konden hem niet antwoorden, want ze waren verschrikt voor zijn aangezicht. En Jozef zei tot zijn broeders, nadert toch tot mij. En zij naderden. Toen zeide hij, ik ben Jozef, uw broeder, die gij naar Egypte verkocht hebt. Maar nu, wees niet bekommerd en de toren ontsteken niet in uw ogen, omdat gij mij hierheen verkocht hebt, want God heeft mij voor uw aangezicht gezonden tot behoudenis des levens. Want het zijn nu twee jaren des hongers in het midden des lands, en er zijn nog 5 jaren in welke geen ploeging nog oogst zijn zal. Doch God heeft mij voor uw aangezicht heen gezonden, om u een overblijfsel te stellen op de aarde en om u bij het leven te behouden door een grote verlossing. Nu dan, gij hebt mij herwaarts niet gezonden, maar God zelf, die mij tot de farao's vader gesteld heeft en tot een heer over zijn ganse huis en regeerder in het ganse land van Egypte. Haast u en trek op tot mijn vader en zeg tot hem, alzo zegt uw zoon Jozef, God heeft mij tot een heer over gans Egypteland gesteld, kom af tot mij en vertoef niet. En gij zult in het land Gozen wonen en nabij mij wezen, en gij en uw zonen en de zonen uw zonen en uw schapen en uw runderen en al wat gij hebt. En ik zal u al daar onderhouden, want er zullen nog 5 jaren des hongers zijn, opdat gij niet verarmt, gij en uw huis, en alles wat gij hebt. En zie, uw ogen zien het, en de ogen van mijn broeder Benjamin, dat mijn mond tot u spreekt. En boodschap mijn vader al mijn heerlijkheid in Egypte, en alles wat gij gezien hebt, en haast u, en breng mijn vader herwaarts af. En hij viel aan de hals van Benjamin, zijn broeder, en weende. En Benjamin weende aan zijn hals. En hij kuste al zijn broeders, en hij weende over hen. En daarna spraken zijn broeders met hem. Als dit gerucht in het huis van farao gehoord werd, dat men zeide, Jozefs broeders zijn gekomen, was het goed in de ogen van farao en in de ogen van zijn knechten. En farao zei tot Jozef, zeg tot uw broeders, doe dit, laat uw beesten en trek heen, en ga naar het land Kanaan. En neemt uw vader en uw huisgezinnen en kom tot mij, en ik zal u het beste van Egypteland geven, en gij zult het vette deze lands eten. Gij zijt toch gelast, doe dit, neemt u uit Egypteland wagens voor uw kinderkens en voor uw vrouwen, en voert uw vader en komt. En uw oog verschoon uw huisraad niet, want het beste van gans Egypteland, dat zal het uwe zijn. En de zonen van Israël deden alzo. Zo gaf Jozef hun wagens naar farao's bevel. Ook gaf hij hun teerkost op de weg. Hij gaf hun allen, iedereen, wisselklederen. Maar Benjamin gaf hij 300 zilverlingen en 5 wisselklederen. En zijn vader desgelijks zond hij 10 ezels, dragende van het beste van Egypte. En 10 ezelinnen, dragende koren en brood en spijzen, voor zijn vader op de weg. En hij zond zijn broeders heen en zij vertrokken. En hij zeide tot hen, verstoort u niet op de weg. En zij trokken op uit Egypte. En ze kwamen in het land Kanaan tot hun vader Jacob. Toen boodschapte zij hem, zeggende, Jozef leeft nog. Ja, ook is hij regeerder in gans Egypteland. Toen bezweek zijn hart, want hij geloofde hen niet. Maar als zij tot hem gesproken hadden al de woorden van Jozef, die hij tot hen gesproken had, en dat hij de wagens zag die Jozef gezonden had, om hem te voeren, zo werd de geest van Jacob hun vader levendig. En Israël zeide, het is genoeg. Mijn zoon Jozef leeft nog. Ik zal gaan en hem zien, eer ik sterven. Een ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Laten we ons verootmoedigen in een gezamenlijk gebed. Heren, zo is het aan de middag van de naar uw naam geheiligde dag, dat wij uw aangezicht zoeken in het gebed. En tot wie zouden wij deze middag anders heen gaan dan tot u? Want Heere, u hebt nog de woorden van het eeuwige leven en gij zijt God en niemand meer. En zo is het uw goedheid, uw trouw en uw langmoedigheid. En dat we met een gedeelte van de gemeente in uw huis mogen zijn en met een ander gedeelte thuis. En Heere, wil u dan geven dat thuis ook een getrouwheid mag zijn in het luisteren naar uw woord. En dan willen wij u eerbiedig vragen. Zou u deze middag in ons midden willen zijn? En zou u dan ook het woord nog toe willen passen aan ons aller hart? Heere, gij hebt ons gedragen en tot zover ook verdragen. We mogen nog zijn in het lieflijke heden der genade, in die welaangename tijd, in de dag der zaligheid. En Heere, wat bent u het dan waard om geëerd, gediend en gevreesd te worden? Maar Heere, tegelijk moeten wij u belijden dat we dat niet kunnen. En daarom willen we u vragen, zou u nou met uw vinger nog het hart van een jongen, een meisje, een man of een vrouw aan willen raken? Zodat zij en wij onze dagen mogen leren tellen en een wijs hart mogen krijgen. En Heere, dat is nou een hart wat u zoekt, wat buiten u niet kan leven. En Heer, dan gaan we ook zien dat de wereld zal vergaan met al haar begeerlijkheden. Maar uw woord zal bestaan en dat tot in aller eeuwigheid. En wil u dan maar geven, Heer, dat we de wereld een afscheidsbrief gaan geven. Want u zegt toch in uw woord, kom uit het midden van hen en scheid u af. Zegt de Heere, de lege scharen, en raakt het onreine niet aan. En Heere, het afscheiden van de wereld is toch een waar teken van de levende godsvrucht. En zou u dan willen geven, Heere, dat ons hart ook daar afscheid van mij zou mogen nemen, om zo u te mogen beleiden. Maar tegelijk moeten wij u beleiden, Heere, dat wij allemaal een vijandig hart omdragen. Maar zou u dat hart nog willen verbreken? Ja, zou u nog willen geven dat we op onze knieën mogen komen in ware verootmoediging voor u? En zou u dan ons verstand willen verlichten, zodat we u mogen leren kennen? Maar Heere, daar gaat wat aan vooraf. En dat is toch dat een mens zichzelf zou mogen leren kennen, dat hij moet gaan verschijnen voor een heilig en een rechtvaardig God, die een ontoegankelijk licht bewoont. En Heer, wij hebben u verlaten in het paradijs om nou nooit meer terug te komen. Maar wil u nou geven dat we in ware schuldbeleving en in ware, dat we zelf onszelf voelen, Heer, dat we voor u niet kunnen bestaan. Maar dat we dan toch onze toevlucht mogen nemen tot Christus. Opdat we vatbaar mogen worden voor vrije, soevereine genade. Om hem te zoeken, te loven, te eren en te prijzen. Ja, Heer, zou u dat willen geven. En wil u ook geven waar geloof in de Heer Jezus Christus. En Heer, dan zijn er onder ons ook bekommerde zielen. Dan zou u ook met hen willen zijn. Want, Heer, er is niemand die hen kan helpen. Maar zij kunnen zichzelf ook niet helpen. Want, Heer, zij zijn dwalende schapen die de weg naar de stal niet kunnen vinden. Ze zwerven in hun beleving alleen maar afgoden na en houden zichzelf gebroken waterbakken uit. En kunnen niet terugkeren tot de bron van levend water. Maar, Heer, hoe zoet is het dan? En ook, Heer, voor hen, hoe zoet en goed is het dan dat er mag zijn een gezegende Emmanuel aan de rechterhand van de Vader, wiens hart is vol liefde, wiens ingewanden rommelen van mededogen, die zijn eigen bloed gestort heeft, opdat zij kunnen leven, ja, die in die weg een heerlijke rechtvaardigmaking gewerkt heeft, opdat ieder die door hen tot God gaan, dat hij die dan kan zaligen. Ach, Heere, zou u ze op willen staan over onze gemeente? Maar we willen u ook vragen voor uw volk en kinderen. Hoe menigmaal, Heere, zoeken ze de zaligheid toch in zichzelf? Maar, Heere, want hebben ze de vraag, zou, Heere, ooit wel een goed werk in mij begonnen zijn? Maar ze willen u dan maar geven dat ze het oog op u mogen houden, op die overste lijstman en volleinde van het geloof. Heer, wil u ze dan toch dringen met zachtmoedigheid tot de gemeenschap met u? En Heer, nou hebben wij ook een beroep uitgebracht om te komen tot een herder, een eigen herder en leraar. We hebben een beroep uitgebracht op dominee Ruis. Ach, Heer, zou u zijn hart willen neigen? Ja, dat u toch een betrekking op Barendrecht mag krijgen. Maar, Heer, het zou een wonder zijn als u Barendrecht op zijn hart zou binden. En dan moeten we beleiden, Heer, dat we dat niet verdienen. Want we zijn ook een gemeente buiten het paradijs. Maar nochtans, Heer, zou u nog in gunst op ons neer willen zien. Maar, Heer, waar beleiden wij ook dat het uw wil het is, dat uw wil mogen geschieden. Niet onze wil, Heer, maar alleen uw wil in deze dingen. Wil u zijn met de zieken en rouwdragende? Wilt u zijn met de weduwe en de weduwnaars? Wilt u hen troosten, Heere? Want u kunt toch troosten zoals niemand troosten kan. Wilt u ook met de psychisch zwakken zijn? Heere, ze gaan vaak een onbegrepen weg. Maar, Heere, gij kent het hart. En dat ze dan maar alleen de hulp van u mogen verwachten. Zie dan in gunst op hen neer, Heere. Wil u ook zijn met uw gaande getrouwe dienstknechten op de grond van deze aarde? Wil u ze sterken en steunen? Heere, wil u ook zijn met de ondergaande wereld die bloedt uit duizend wonden? En daar is toch ook Nederland in begrepen. Ach, Heere, nou smeken wij u, wilt u toch de kandelaar uit ons land niet weghalen, wegnemen. Maar, Heere, blijft u bij ons. En wilt u ook zijn met de regering, met de overheden die over ons gesteld zijn? Wilt u ook zijn met onze koning en koningin? Ach, Heere, kon het bestaan, zou u ze willen bekeren. Het is voor ons alles een onmogelijke zaak. Maar wat nou onmogelijk is bij mensen, dat is toch mogelijk bij u, de levende God. En Heer, wil u ook zijn met hem die de mond tot u opent. Het zal deze avond gaan over Jozef. We hebben al eerder over Jozef gelezen en dit is een vervolg. De eerste keer ging het erover, Heer, dat Juda zich borg stelde voor Benjamin. En nu zullen we horen dat Jozef zich bekend gaat maken aan zijn broederen. Maar wil u nou als de meerdere van Jozef deze middag in ons midden zijn? We vragen dit alles niet uit iets uit ons, maar wil u het nog doen? Enkel uit genade, om Jezus wil. Amen. Gemeente, we zullen deze eredienst voortzetten door met elkaar te zingen uit Psalm 133, alle drie de versen, vers 1, 2 en 3. Psalm 133, vers 1, 2 en 3. Gemeente, de tekstwoorden voor deze middag vindt u opgetekend in Genesis 45, vers 1b, waar de tekst luidt: en er stond niemand bij hem als Jozef zich aan zijn broeders bekend maakte. En dan staan we stil bij Genesis 45. In dit schriftgedeelte lezen we van Jozef openbaring aan zijn broeders. We willen erop letten dat die openbaring ten eerste een wonder was in het heden, ten tweede een lichtwierp op het verleden en ten derde hoop gaf voor de toekomst. Dus 1, een wonder was in het heden, lichtwierp op het verleden, hoop gaf voor de toekomst. De openbaring van Jozef was een wonder in het heden. Toen kon Jozef zich niet bedwingen. Dat woordje toen is hier van de grootste betekenis. Het wijst het heilige tijdstip aan waarop het voor Jozef niet langer kon. Het tijdstip waarop hij, na zichzelf zoveel geweld aangedaan te hebben, zijn tranen niet meer kon bedwingen, zijn liefde niet meer kon verbergen en zich aan zijn broeders bekend moest maken. Eerder kon het niet en later mocht het niet. Toen kon Jozef zich niet bedwingen. Dat woordje toen wijst terug naar hoofdstuk 44. Het woord ziet op twee dingen. Het ziet in de eerste plaats op de broeders, die in hoofdstuk 44 zo in de schuld gekomen zijn, zo totaal aan het einde gekomen zijn, zo diep verootmoedigd en overtuigd zijn geworden van hun zonde, dat ze alleen nog maar kunnen zwijgen onder het rechtvaardig oordeel dat deze Egyptische onderkoning over hun hoofden zou kunnen uitspreken. Zo aan een eind gebracht dat ze alleen nog maar vrijwillig en gewillig aan zijn voeten blijven liggen. Ze hadden heel gemakkelijk kunnen opstaan en weglopen, als Benjamin maar gebleven was. Maar nee, ze zijn zo waarlijk door de Heilige Geest overtuigd van de zonde van 22 lange jaren, dat ze alleen nog maar met hun hoofd in het stof aan de voeten van de rechter willen liggen, het vonnis billijkend en de straf aanvaardend. Ze zwijgen goden toen. Dat woordje toen ziet in de tweede plaats op het optreden van Juda als de pleitende borg voor Benjamin. Juda, die in hoofdstuk 44 naar voren trad als een heerlijk type van de komende Christus. Juda, die zijn pleitrede hield bij de rechter en zijn eigen leven stelde voor het leven van Benjamin, opdat hij de jammer niet zien zou die zijn vader overkomen zou. Toen kon Jozef zich niet bedwingen. Jozef ziet daar zijn broeders liggen, de mannen die hem zoveel ellende hebben aangedaan. Ze zijn er de oorzaak van dat hij 13 jaar heeft moeten zuchten, eerst in het huis van Potifar en later in de gevangenis. Zij zijn er de schuld van dat hij 8 lange jaren heeft moeten dienen in het gevangenhuis. Hij ziet daar die mannen liggen. Hij ziet hoe de Heere die harde, ruwe, onverschillige mensen als was in zijn hand gemaakt heeft. Hij ziet hoe de tranen over hun wangen biggelen. Uit heel hun houding blijkt dat ze zondaar geworden zijn voor God over wat ze hem hebben aangedaan. Hij ziet daar Benjamin liggen, het kind van zijn moeder Rachel. Vlees van zijn vlees, bloed van zijn bloed. Hij hoort de woorden van Juda, zijn broer, die door de Geest des Heren een type mag zijn van die Christus, die Jozef biddend heeft verbeid in zijn leven. Als Jozef dit alles hoort, dan dringen de tranen zich naar zijn ogen. Dan gaat de liefde in zijn hart zo gloeien en branden, dat hij zich niet langer kan bedwingen. Hij roept: doet alle man van mij uitgaan. Dan lezen we: en er stond niemand bij hem als Jozef zich aan zijn broeders bekend maakte. Zijn lijfwachten, zijn dienaren, de huismeesters, iedereen moet weg. Waarom? De Egyptenaren begrijpen het niet goed. Verwonderd zien ze hun meester aan en ze gaan naar buiten. Ze sluiten de deuren. Wat zich daar achter de gesloten deuren afspeelt, daar hebben de Egyptenaren in de vette wel wat van gehoord, maar het heilgeheim daarvan hebben ze nooit begrepen. Dat bleef een geheim tussen Jozef en zijn broers. We lezen: en hij verhief zijn stem met wenen, zoals de oosteling alleen maar luidkeels uiting aan zijn verdriet kan geven. slaande op de borst, kloppend op de heup en met luide stem. Zo gaat Jozef schreien, zodat de Egyptenaren het horen en ook Farao's huis. Het is alsof hij de woorden niet kan vinden om het te zeggen. Hij zegt, ik ben Jozef, leeft mijn vader nog? Met ons nuchtere verstand zouden wij zeggen, wat een onlogische vraag. Jozef heeft toch iedere keer opnieuw gehoord dat zijn vader, oude vader, nog leeft? Ja, maar de liefde kent geen logica. U moet ook verstaan wat hij hier zegt. Hij legt alle nadruk op het woordje mijn. Hij heeft iedere keer gevraagd, leeft uw vader nog? Maar nu vraagt hij, leeft mijn vader nog? Uw vader is ook mijn vader. Ik ben Jozef. En zijn broeders konden hem niet antwoorden, want zij waren verschrikt voor zijn aangezicht. Daar liggen die mannen, als aan de grond genageld. Daar zien ze verbijsterd op naar die barse rechter, van wie ze het vonnis verwacht hadden van de gevangenis of van de dood. En nu zien ze de tranen over zijn wangen stromen. Ze zien in zijn ogen een liefde die niet te peilen is. Ze horen dit alles over zijn lippen komen in de Hebreeuwse taal. Tot nu toe had hij in het Egyptisch tot hen gesproken. En er was een taalman tussen geweest. Maar nu zegt hij, ik ben Jozef, leeft mijn vader nog? Toen konden zijn broeders hem niet antwoorden, want ze waren verschrikt voor zijn aangezicht. We zien in dit onroerende gebeuren een beeld van wat er gebeurt als de middelaar zich openbaart in het hart van zijn kinderen. We lezen daarvan in Gods woord. Ik noem u een voorbeeld uit het leven van de apostel Paulus. Hij schrijft in Galaten 1, vers 15 en 16, maar wanneer het Gode behaagd heeft zijn zoon in mij te openbaren. We lezen daar ook van in Johannes 1. Het betreft daar het leven van Andreas en Johannes. En het was omtrent de tiende uren. Dan zien die twee discipelen voor het eerst wie het Lam Gods is, dat de zonde de wereld wegneemt. Toen kon Jozef zich niet bedwingen. Het is dat heilige ogenblik in het leven van Gods kinderen, wanneer zij het hoofd in het stof leggen en aan een einde gekomen zijn met al hun woorden en al hun werken en het aan de voeten van de heilige rechter voor altijd moeten verliezen. Dan hebben ze niets meer te pleiten, niets meer te bidden, niets meer te vragen. Dan rijst het alleen nog op uit de ziel. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Dan is er een hartelijk kussen van het recht des Heren. Dan krijgt een ziel er zich heilig voor over om een welgevallen te hebben in de straf van zijn ongerechtigheden. Dat is het heilige ogenblik dat de Heere doorbreekt in het leven van zijn kerk en voor hun schreden de poorten der gerechtigheid ontsluit. Die gezegende naam, onder de hemelen gegeven tot zaligheid, wordt dan in hun leven geopenbaard. Er zijn mensen van wie ik niet zou durven beweren dat er met hen nooit iets gebeurd is. Maar als het gaat om de kennis van de tweede persoon, als het gaat om de kennis van de middelaar, dan staan ze als het ware voor een gordijn. Dan zeggen ze, ach, ik mag sommige dingen niet ontkennen in mijn leven. Als ik ze vanaf de kansel hoor prediken, dan mag ik wel eens zeggen dat ik daar geen vreemdeling van ben. Maar hij, wie is hij? Hem ken ik niet. Weet u waardoor dat komt? Weet u waar het dan aan hapert in uw leven? Dan is dat woordje toen nog niet aangebroken. Dan betekent dat dat er in uw leven nog geen ogenblik gekomen is dat u het voor de Heere waarachtig verloren hebt. En dat u met al uw wapens als een uitgevochten mensenkind aan zijn voeten bent gekomen. Dat betekent dat er in uw leven toch nog iets is waarmee u in het leven zoekt te blijven. En waarvan u uw grond zoekt te maken. Daar schort het nu aan in het leven van zoveel. Waar ligt die haper dan? Ach, de haper ligt niet bij God, maar het hapert bij hen. Als het zo is in uw leven, dan betekent het dat u het leven nog in eigen hand kunt houden. Nog steeds, al is dat misschien onbewust. Misschien bent u zich helemaal niet bewust van die dingen waarvan u uw grond maakt. Maar dat ogenblik, dat heilige en tere toen, is nog niet aangebroken. Denk erom, het lag niet aan Jozef dat het zo lang moest duren. Het lag niet aan Jozef dat hij zich pas op de tweede reis aan zijn broers bekend kon maken. Jozef moest zich bedwingen, zo lezen we. Hij heeft zich al die tijd moeten bedwingen. Hij had het zo gaarne anders gewild. Zijn hart brandde de eerste keer al van liefde. Toen hij zijn broers zag liggen. Nee, het lag niet aan Jozef. De broeders waren nog niet waar ze zijn moesten. Maar nu is de tijd gekomen. En er stond niemand bij hen als Jozef zich aan zijn broeders bekend maakte. Zo is het nog in het genadeleven. Er is niemand bij als Christus zich bekend maakt aan het hart van zijn kinderen. Niemand. Waarom denkt u dat Jozef al die Egyptenaren weggestuurd heeft? Waarom? Ze hoorden later toch ook wel dat het zijn broers waren die gekomen waren. Dacht u niet? Waarom mogen ze dat nu niet weten? Waarom mogen ze geen getuigen zijn van dit ogenblik? Ach, zo gaat het toch ook onder ons nog toe. Stel u voor dat u met een vriend naar het vliegveld gaat, waar die vriend zijn oude moeder op gaat halen die hij 20 jaar niet gezien heeft. Daar komt die oude moeder de deur uit en uw vriend valt zijn moeder in de armen. Dan draait u zich toch wel even om, is het niet? Dat zijn toch ook in het gewone leven van die dingen waarvan u voelt dat u daar niets mee te maken heeft. En was ook bij Jozef hier niet zo. Maar zo is het ook in het leven der genade. De kanttekenaren maken hier zo'n treffende opmerking. Zij zeggen, met onze woorden samengevat, dat de Egyptenaren er niets mee te maken hadden dat de broers Jozef hadden verkocht. Dat bleef een geheim tussen Jozef en zijn broers. Twee dingen wilde Jozef voor de Egyptenaren verbergen. De zonde van zijn broers, maar ook dat hij aan hun hals weende. Daar hadden ze niets mee te maken. Ook de kussen die hij zijn broers gaf, waren geheim tussen Jozef en hen. Zo kent ook Gods kind het geheim van zijn zonde, waar alleen de Heere van weet. Er zijn van die mensen die zo uitvoerig kunnen vertellen over hun vroegere verleden. Dat ze hierin hebben geleefd, ze daarom meegedaan hebben, dat ze in die zonde gevallen zijn en in die strik terechtgekomen zijn. Maar dat is niet de wil des Heren om dat zo te doen. Het blijft een geheim tussen God en uw ziel. Hoe ver u van God afgeweken bent, al datgene waarmee u de Heren gekrenkt hebt en zijn deugden beledigd hebt, vertel het maar niet. Een enkele uitzondering daargelaten, als het gepast zou zijn. Maar verder geldt, als er wat goeds van God in uw hart is, doe dan uw mond maar open. Breng de modder waarin u vroeger geleefd hebt, vooral ook die verborgen boezemzonden, maar niet op straat. Laat het een geheim blijven tussen Christus en uw ziel. Hij weet ervan. Het heeft hem zijn hartebloed gekost. En er stond niemand bij hem als Jozef zich aan zijn broeders bekend maakte. Ook de kussen die u van de Heere krijgt, de omhelzingen van zijn liefde, praat daar maar niet te veel over. Dan praat u het stuk. Echt waar, er zijn dingen in de omgang met Christus, die gezegende zielenbruidegom, waar u echt niet over praten kunt. Zoals er ook in het huwelijksleven en in het leven tussen ouders en kinderen dingen zijn waar u met uw beste vrienden niet over kunt spreken. Zo zijn er ook in de verborgen omgang met de Heer Jezus zaken die u alleen maar zou kunnen bederven als u uw mond zou opendoen. Dat blijft een geheim tussen Jozef en zijn broers. En de Egyptenaren weten er niet van. Er staat wel dat ze het horen. Ze horen iets van wat er zich achter die gesloten deuren afspeelt. Maar het rechte ontgaat hen. Er stond niemand bij. Was er iemand bij toen de Heer Jezus het dochtertje van Jairus opwekte? Hij deed heel die schade naar buiten. Hij dreef heel die schade naar buiten. Hij wist dat rond het middaguur uit de stad Samaria een vrouw zou komen met een waterkruik op haar hoofd. Zij had 5 mannen gehad en met de 6e leefde zij in de zonde. Het was toen de tijd dat hij die vrouw tot God zou bekeren. De Heer Jezus stuurde zijn discipelen om brood en er was niemand bij toen hij met haar sprak. Toen hij op de morgen van zijn opstanding die wanhopige, radeloze Petrus opzocht, was er niemand bij toen die 2 met elkaar spraken. Wat er besproken is, bleef een geheim. Er stond niemand bij. En wat lezen we dan van de broeders? Zijn broeders konden hem niet antwoorden, want zij waren verschrikt voor zijn aangezicht. Ze zijn verslagen en verbijsterd. Ze kunnen alleen maar met een dodelijke schrik in de ogen naar Jozef kijken. Ze konden hem niet antwoorden. Verbaast u dat, dat dit er staat? Weet u wel dat dit ook een kenmerk is van het ware leven der genade? Het tijdgeloof heeft nooit ergens moeite mee. Mensen met een tijdgeloof kunnen altijd geloven en aannemen. Van het tijdgeloof lezen we in Matthäus 13 dat het terstond opgaat en het woord met blijdschap ontvangt. Het tijdgeloof heeft ook moeite met het wonder. Maar voor de kerk van God wordt het wonder zo onuitsprekelijk groot dat ze geen geloof hebben om het te geloven. En zijn broeders konden hem niet antwoorden, want zij waren verschrikt voor zijn aangezicht. Weet u van het wonder van de opgestaande zaligmaker in de paasavond toen hij zich aan zijn discipelen openbaarde? Weet u niet wat er staat in Lucas 24, vers 37? En zij, verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde, meende dat zij een geest zagen. En even later, en toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, dan gaat Jozef voor de tweede maal spreken. Nader toch tot mij. Het is alsof hij zeggen wil, kom broers, sta maar op. Jullie hoeven voor mij niet op de knieën te liggen. Die barse onderkoning, voor wie jullie zo gesidderd hebben, daar schuilt jullie broeder in. Dat hebben jullie nooit geweten, maar achter de harde woorden die ik sprak, klopte het liefdeshart van jullie eigen vlees en bloed. In de rechter was de redder verborgen. Sta maar op, nader maar tot mij. En zij naderden. Zo lezen we. Toen zei Jozef, ik ben Jozef, uw broeder, die gij naar Egypte verkocht hebt. Dus Jozef herhaalt het nog eens. Hoort u dat wel? Laat dat tot bemoediging zijn van een mensenkind die geen vreemdeling is van deze openbaring van Jozef, maar die toch bij zichzelf verklaren moet dat er nog zoveel twijfel en strijd in zijn hart is. Misschien zeggen ze dan van binnen wel, als het waar geweest was, zou er geen twijfel zijn. Dan zou u dat zeker weten, dat hij zich aan u geopenbaard heeft. O, laat u toch uit het woord van God overtuigen. Jozef verhaalt het nog eens dat hij Jozef is. Hij zegt nog meer. De toorn ontsteken niet in uw ogen, omdat gij mij hierheen verkocht hebt. Wat wil Jozef daarmee zeggen? Hij wil zeggen dat hij zijn broers deze zonde vergeven heeft. De broers waren toornig, niet op Jozef, niet op elkaar, maar op zichzelf, omdat ze Jozef naar Egypte verkocht hadden. De toorn ontsteken niet in uw ogen. Dan gaat Jozef sprekend met zijn broers licht werpen op het verleden, op alles wat gebeurd is. Zijn we toegekomen aan het tweede punt. De openbaring van Jozef wierp licht op het verleden. Jozef gaat nu 3 keer hetzelfde zeggen. In vers 5 zegt hij, God heeft mij voor uw aangezicht gezonden tot behoudenis des levens. In vers 7 zegt hij, God heeft mij voor jullie der aangezicht heen gezonden om u een overblijfsel te stellen op de aarde en om u bij het leven te behouden. In vers 8 lezen we, gij hebt mij herwaarts niet gezonden, maar God zelf. Dus 3 maal gaat Jozef benadrukken dat het de broers wel geweest zijn die hem verkocht hebben, maar dat boven die broers en boven die zonde God stond, die hem naar Egypte gezonden heeft. In Psalm 105 lezen we dat God een man voor hun aangezicht heen zond. Zo zien we dat Jozef in al die jaren van beproeving geleerd heeft dat alles wat hij meegemaakt heeft een zending was van God. De jaren bij Potifar, de jaren in de gevangenis en de jaren als onderkoning. God heeft mij gezonden. Daarom is er geen spoor van bitterheid meer in zijn hart tegenover zijn broers. Hij weet ook waarom God dit gedaan heeft, waarom hij al die dingen heeft moeten lijden. Hij zegt ervan, doch God heeft mij voor ieder aangezicht heen gezonden tot behoudenis des levens. Jozef zou een behouder des levens zijn. Dat was het heilige doel waarmee de Heere hem gezocht had. Jozef noemt nog een tweede doel dat God met zijn zending heeft voorgehad. om u een overblijfsel te stellen op de aarde en om u bij het leven te behouden door een grote verlossing. Let u eens op dat woordje overblijfsel. Zo wordt Gods kerk in de Bijbel wel meer genoemd. Een overblijfsel. Meer zal het in deze bedeling nooit worden met de kerk. Daar moeten we ook maar niet op rekenen. Het blijft een overblijfsel, maar naar de verkiezing der genade. Het kan wel eens zijn dat de kerk uiterlijk ten onder dreigt te gaan. Maar Jesaja zegt, zo niet de Heere der Heerscharen ons nog een weinig overblijfsel had gelaten, als Sodom zouden wij geworden zijn. Wij zouden Gomorra gelijk zijn geworden. Dat woordje overblijfsel is een heel troostrijk woord voor de kerk. Het wijst ons daarop dat, zoals in de eik of in de haageik, na de afwerping der bladeren nog een steunsel is. Het heilige zaad, als een door God verkoren overblijfsel zal zijn. Zo zal de Heere op deze aarde altijd een overblijfsel hebben naar de verkiezing der genade. Het overblijfsel is heel wat anders dan wij ons doorgaans voor ogen stellen. Wij verwachten dan volle kerkgebouwen, wasdom in de gemeente, groei en bloei. De Heere zegt dat het slechts een overblijfsel zal zijn. Maar dat zal er wel zijn. Gods welbehagen staat daar borg voor. Het is met dat overblijfsel soms langs de rand van de afgrond gegaan. Elia dacht dat er niemand meer was. Maar de Heere had er nog 7000 doen overblijven die de knie voor Baal niet bogen. Jozef zegt als het ware tegen zijn broeders, lieve broeders, weten jullie waarom ik dit allemaal geleden heb? Waarom jullie mij naar Egypte moesten verkopen? Omdat de Heere zijn kerk bij het leven wilde behouden. Hij wilde zijn verbond gedenken in de lijn der geslachten, broeders. Daar heeft God Jozef licht over gegeven. Daarom heeft hij het kruis verdragen en de schande veracht. Om dat overblijfsel langs de rand van de hongerdood te redden en in het leven te behouden. Er was voor Jozef zo'n heerlijk licht op het verleden gevallen. Maar nu begrijpen ook zijn broers, terwijl ze daar bevende staan met de tranen op hun wangen en de schrik op hun gezicht, met knikkende knieën, alles wat er gebeurd is. Vanuit deze openbaring van Jozef valt er ook voor hen licht op het verleden. Nu begrijpen ze de basse woorden die Jozef tot hen sprak. Nu begrijpen ze waarom ze 3 dagen in de gevangenis moesten blijven. Nu begrijpen ze waarom Simeon in de kerken moest blijven. Nu begrijpen ze waarom het geld in hun zakken zat. Nu begrijpen ze waarom de beker in Benjamin's zak zat. Nu begrijpen ze waarom ze aan de tafel van Jozef precies naar leeftijd werden neergezet. En waarom Benjamin 5 maal zoveel kreeg van de spijzen van Jozef. Nu, wanneer ze hun weg terugkijken, valt er van achteren licht op de weg die ze hebben afgelegd. Zo is het ook in het genadeleven. Als de gezegende borg zich openbaart in het hart van zijn kinderen, komt ook hun hele leven terug. Niet alleen het zondige leven van vroeger, maar ook het genadeleven. Daar gaan ze verstaan dat God al bezig was toen zij nog zaten te sidderen in hun bank onder de donder van de wet. Daar waar zij als een worm gekropen hebben in hun kamer en waar ze dachten dat ze de hel verdiend hadden, dat ze nooit meer wakker zouden worden aan deze zijde van het graf. Daar was hij bezig om hen te trekken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Al die dingen waarvan zij, toen ze erin zaten, moesten zeggen dat het een wonder was in hun ogen dat ze niet konden doorgronden. Al die dingen waarvan ze moesten zeggen dat ze de weg niet begrepen toen ze het moesten meemaken. Daar valt licht op vanuit de openbaring van Christus. Zo was het toch ook met de discipelen na Pasen. Na zijn opstanding verstonden zij pas de schriften. Toen werden zij indachtig de woorden die hij tot hen sprak, toen hij nog met hen wandelde. We lezen toch steeds dat wanneer hij zich bekend maakt aan zijn volk, ze gaan verstaan wat er voor zijn sterven gebeurd is. De openbaring van Jozef werpt licht op het verleden. Dan gaan Gods kinderen de heilige raad des Heren bewonderen die hen bij het leven behield, die hen leidde van stap tot stap. Langzaam, langzaam breken de hoop en de vreugde door op de gezichten van de broeders. Maar één ding is er dat Jozef niet vergeet, ondanks zijn eigen blijdschap. Er is nog een oude vader in Hebron, die verteerd wordt door de spanning en de smart. Jacob heeft zijn Benjamin los moeten mogen laten. Hij heeft hem aan de Heere over mogen geven. Dat is waar. Maar denkt u zeg eens in hoe Jacob daar in Hebron achtergebleven is. De akkers waren leeg en groeide geen stoppel meer. Toch was dat het ergste niet. Zijn laatste voorraad had hij weggegeven aan zijn jongens. Dat was ook het ergste niet. Maar die bange vraag, zou hij nog wel ooit een van zijn jongens terugzien? Zou hij Benjamin nog wel weer zien? Hij had hem aan de Heere mogen geven, maar het was toch zijn vlees en bloed. En Jozef, hoe zou hij Jozef kunnen vergeten? In dit ogenblik van opperste blijdschap voor Jozef gaan zijn gedachten bovenal uit naar die oude, treurende, beangstigde man daar in Hebron. Nu krijgt Jozef haast, grote haast. We lezen in vers 9 dat hij tot zijn broers zegt, haast u en trekt op tot mijn vader en zegt tot hem, alzo zegt uw zoon Jozef, God heeft mij tot een heer over het ganse Egypteland gesteld. Kom af tot mij, vertoef niet. Zo is het nog. Hoe zouden meerdere van Jozef, de Heer Jezus, zijn arme volk kunnen vergeten dat nog in de banden zit, dat nog in radeloosheid verkeert? Als de Heer zich aan zijn kinderen bekend maakt en hij schenkt zichzelf weg aan deze of gene, dan vergeet hij toch de anderen niet, wanneer er op de paasavond 10 discipelen aan zijn voeten zijn die hem aanbidden. Dan vergeet hij toch die ene Thomas niet die thuis zit. Misschien zijn er onder u ook wel die in de banden zitten. Die hebben dit alles aangehoord en ze zeggen, Heren, wat is dat een gelukkig volk aan wie u zich wegschenkt. En dat heilige ogenblik, wat is dat een gelukkig volk tegen wie u zegt dat u Jozef bent. En die van u een kus mogen krijgen. Die het mogen horen dat de hitte van uw gramschap geblust is. Maar Heren, nu zit ik hier en ik kan er niet bij. O, u weet van het uitzien van mijn ziel, maar ik sta er buiten. O zulken, die het waarlijk om God en zijn gerechtigheid te doen is, mag ik zeggen dat hij u niet zal vergeten. In Christus hart is een verlangen om u de boodschap te zenden, dat hij leeft. Hij zal niet rusten, of hij zal u uit dat verre Hebron naar zich toe trekken en bij zich brengen. Vader, zo sprak hij eens, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. We lezen in vers 13 welke opdracht de broers van Jozef krijgen. Boodschap mijn vader al mijn heerlijkheid in Egypte en alles wat gij gezien hebt. En haast u en brengt mijn vader herwaarts af. Wie zou niet denken aan die woorden uit het Nieuwe Testament die daar zoveel op lijken. Toen de Heer Jezus op de opstandingsmorgen de vrouwen ontmoette, zei hij dat zij zijn broederen moesten boodschappen dat hij was opgestaan en dat hij hun voor zou gaan naar Galilea. Gods knechten mogen boodschappers zijn van de meerdere van Jozef. Zij mogen voor zielen die in de banden zitten boodschappen dat Jozef nog leeft. Het is de opdracht des Heren dat zij u mogen brengen tot Jozef. Dat is het voorrecht en de opdracht van een boodschapper. Hij moet boodschappen wat hij zelf gezien heeft. Hoe zal een boodschapper kunnen vertellen wie Jozef is, als hij zelf een vreemdeling van Jozef is? Nee, dat kan toch niet? De broeders moeten boodschappen wat ze gezien hebben. Dat ze in Jozef gezien hebben en wat er met hen gebeurd is. Boodschap mijn vader, al mijn heerlijkheid. Dat is ook het liefste werk van een dienaar des woords. Om de heerlijkheid van Jozefs meerdere te boodschappen. Zijn heerlijkheid die hij heeft in zijn namen, in zijn 3 ambten, in zijn beide naturen, in zijn staten, in zijn gadeloze weldaden. Haast u en brengt mijn vader herwaarts af. Daar hebt u de opdracht van Jozef aan zijn broers en zijn zorg om zijn treurende vader. Maar toch, de broeders kunnen die boodschap nog niet aan. Waarom niet? Ach, er is nog zoveel schroom in hun hart. Ze liggen wel niet meer op de grond, ze staan nu op hun voeten. Ze schreien wel niet meer, maar ze liggen ook nog niet aan Jozefs hals. Er is nog enige afstand tussen Jozef en zijn broers. Jozef ziet dat wel. Dan gaat hij de laatste weerstanden wegnemen. Hoe doet hij dat? Hij gaat naar die 11 mannen toe. En voor één, hij begint bij Benjamin, zijn volle broer. Hij slaat de armen om de hals van zijn jonge broer en weent. En Benjamin weende aan zijn hals. Zo lezen we. Maar daar laat Jozef het niet bij. Hij gaat naar Ruben, die halfslachtige, weet u nog, die te laf was om hem uit de handen van de broers te redden. Hij slaat de armen om zijn hals van Ruben en hij weent. Zo kust hij al zijn broers en hij weent over hen. Ze krijgen allemaal een beurt. Ook Simeon, de grote aanstichter van heel dat vuile verraad. De oorzaak dat hij naar Egypte verkocht is en 13 jaar in de ellende gezeten heeft. Hij slaat zijn armen ook om de hals van Simeon en weent en hij kust hem. En ook de broeders wenen aan zijn hals. En dan lezen we zo opmerkelijk in vers 15. Daarna spraken zijn broeders met hem. We zullen ons dat wel zo moeten voorstellen dat die mensen eerst nog geen woord hebben durven zeggen. Ze hebben alleen maar met knikkende knieën staan luisteren naar alles wat Jozef zei. Maar wanneer hij zijn armen om hun hals slaat en hij weent en kust hen persoonlijk, dan gaan ze voor het eerst wat tegen hem zeggen. Dat zullen ze niet zo hard gezegd hebben. Ze hebben wellicht maar gefluisterd. Maar ze hebben aan zijn hals zo zachtjes in zijn oren gesproken. Dat begrijpt u toch wel, wat ze gezegd hebben. Wat denkt u? Vergeef mij al mijn zonden. Ze hebben aan de hals van Jozef heel persoonlijk al hun misdaden en hun zonden beleden. Die zo groot en zo zwaar waren, nergens is de ziel weker dan wanneer we aan zijn hals van de Heer Jezus de schuld van ons leven mogen beleiden. Ze spraken met hem, Ruben, Simeon, Levi, Juda, allemaal. Wat ze tegen Jozef gezegd hebben, de een dit en de andere dat. Niemand heeft het van de andere gehoord. Het bleef een geheim tussen Jozef en Ruben, tussen Jozef en Simeon, tussen Jozef en Levi. Maar ze hebben allemaal persoonlijk, toen hij hen kuste en toen zijn tranen over hun gezicht vielen, de schuld van hun leven gefluisterd in zijn oren. Toen was het een vlak veld tussen Jozef en zijn broeders. Toen werd genade van waarheid blij ontmoet. Toen werd de vrede met een kus van het recht gegroet. Gemeente, laten we daarvan zingen van Psalm 85 en daarvan het vierde vers.
Thank you.
Zo zijn we gekomen aan ons derde punt. De openbaring van Jozef gaf hoop voor de toekomst. En Jacob, zult u vragen, hoe ging het met die oude vader? We lezen het aan het einde van dit hoofdstuk en in het volgende. We zien in gedachten op een avond een reisgezelschap aankomen, een groot reisgezelschap, bij het uiterst zuidelijke stadje van het land van Canaan, Berzeba. Het is een opmerkelijk gezelschap. Het is de oude Israël, 130 jaar oud, met zijn 11 zonen en zijn kleinkinderen. Ze hebben de ezels en de ezelinnen bij zich, die Jozef aan zijn broeders meegegeven had, beladen met het beste van Egypteland. Ze hebben de teerkost van Jozef bij zich. De broeders zijn gekleed in kostelijke wisselklederen die zij van Jozef in Egypteland hebben ontvangen. Ze zijn hun oude vader gaan halen. Het is nog maar een dag of wat geleden dat Jacob voor de deur van zijn tent stond. Daar zag hij zijn jongens aankomen. Toen heeft hij een hart in zijn keel gebonst van spanning. Hij heeft geteld. 1, 2, 3. Net als de vorige keer. Maar nu telde hij tot 11. Oh, zijn hart sprong op van vreugde. Simeon was er. Benjamin was er. Voor zijn ogen zijn zonen konden onderscheiden, kon zijn hart ze al onderscheiden. Aan hun gang, aan hun gestalte. Oh, wat reden ze hard, wat hadden ze een haast. Hij zag met zijn oude ogen dat ze volle zakken bij zich hadden. Maar dat niet alleen. Er liepen ook ezels bij, een zwaar beladen ezelinnen. Hoor ze roepen wat. Wat roepen ze? Hij kan het niet onderscheiden. Daar komen ze dichterbij. Ze roepen allemaal door elkaar. En dan denkt Jacob dat hij sterft. Want hij hoort dat ze roepen. Jozef leeft nog. Ja, ook is hij regeerder in gans Egypteland. Toen bezweek zijn hart, zo lezen we. Het bloed scheen uit zijn hart weg te lopen. Jacob werd zo koud dat hij dacht dat hij sterven zou. De kanttekenaar zegt, door onverwachte blijdschap een grote verwondering. Terwijl hij nu omtrent 2 of 23 jaar niets van hem gehoord had. Daar komen de jongens dichterbij. Ze zien het bleke gelaat van hun oude vader. Zijn prevelende lippen, zijn starende ogen. Het is die man te veel wat te zeggen. De broers gaan niet argumenteren. Ze gaan niet redeneren en met hem redetwisten. Ze wijzen alleen maar op de wagens van Jozef die ze bij zich hebben om hun vader op te halen en ze te vertellen alleen maar de woorden van Jozef. Nu blijkt dat die broeders niet alleen bekeerd waren, maar ook wijzer geworden. En wat lezen we dan? Nadat zij dit alles gezegd hebben, zo werd de geest van Jacob hun vader levendig. De kanttekenaar zegt, door bijzondere vreugde over deze gans zeldzame en onverwachte zaak werd hij zo verkwikt dat hij nieuwe krachten van geest en lichaam heeft gekregen. En Israël zeide, het is genoeg, mijn zoon Jozef leeft nog, ik zal gaan en hem zien eer ik sterven. Zo is Jacob bij Beersheba gekomen. Hier bij de grens, wanneer de oude patriarch op het punt staat om Canaan te verlaten, houdt hij een ogenblik stil. Hij heeft haast, de liefde dringt zijn ziel om, kon het zijn, de hele nacht door te rijden om zo spoedig mogelijk bij Jozef te zijn. En toch, hij staat een ogenblik stil bij de grensplaats Berzeba. Na enig zoeken vindt de oude Jacob in de avondschemering aan de rand van de weg een oud altaar. Het is vele, vele jaren oud. Als hij dat altaar ziet, dan beeft zijn ziel van ontroering. Aan dat altaar zijn zoveel herinneringen voor Jacob verbonden. Hij stapt van zijn rijder af en dan slaat dat grote reisgezelschap van ongeveer 70 zielen daar zijn tenten op. Daar wordt het avond bij het altaar van Beersheba. Wat zijn dat voor herinneringen, zult u zeggen? Wat zeiden hem die paar opgerichte stenen hier aan de kant van de weg? Ach, zijn gedachten gaan uit naar zijn grootvader, naar Abraham. Die heeft hier in Beersheba gewoond. We lezen in Genesis 21 dat Abraham hier de naam aangeroepen heeft van de eeuwige God. Het altaar was er toen nog niet. Maar hier had Abraham zijn knieën gebogen. En daar had hij een open toegang gevonden tot de troon der genade. Is het een wonder dat Jacob's gedachten zich vermenigvuldigen, nu hij gereed staat afscheid te nemen van Canaan, voor wie weet hoe lang? Maar dit altaar doet hem ook denken aan zijn vader. We lezen het eerste vers van hoofdstuk 46. En hij kwam te Beerseba en hij offerde offeranden aan de God van zijn vader Isaac. Jacob's vader heeft dit altaar hier gebouwd. Jaren geleden heeft Isaac deze stenen hier opgericht. Weet u wanneer? Oh, daar is een nacht geweest in het leven van Isaac, dat de Heere hier op deze plaats de hemel scheurde en gezegd heeft dat hij de God van zijn vader Abraham was. Na die wonderen godsontmoeting bouwde Isaac de volgende morgen een altaar. Het is bij dit altaar, bij deze plaats vol van herinneringen, dat de oude Jacob nu stilhoudt aan de grens van Canaan. Maar er is nog meer. Als Jacob naar het bos kijkt dat daar is en naar die paar opgerichte stenen, dan denkt hij aan zijn grootvader die hier God heeft ontmoet. Dan denkt hij aan zijn vader die hier in de nacht een godsontmoeting heeft gehad. En Jacob buigt zijn hoofd en dan komt het schaamrood op zijn kaken. Hier in Beerseba heeft hij zijn vader bedrogen. Hier bij dit eikenbos, hij weet het nog als de dag van gisteren, al is het meer dan 50 jaar geleden. Hier is openbaar gekomen dat hij een hielenlichter was, een bedrieger. Oh, deze plaats getuigt niet alleen van God, van zijn grootvader, van de verbondstrouw van de God van zijn vader, maar dit Beerseba, dit altaar, getuigt ook van Jacob's eertijds. We lezen, en hij kwam te Beerseba en hij offerde offeranden aan de God van zijn vader Isaac. Er staat er zo opmerkelijk. Waarom staat er niet dat hij zijn God offerde? Dat is toch ook waar? Waarom staat er niet dat hij de God van Jacob offerde? Ach, omdat hij zo bedelend en smekend is in deze avond. Of die God die hier in de nacht bij dit altaar aan zijn vader verschenen is, nu op dezelfde wijze in de nacht aan hem zou willen verschijnen. Of God nog eens wil betonen na zoveel jaren donkerheid dat hij de gouden draad nog wil doortrekken, in zijn verbond wil gedenken. Ook in het leven van Jacob. We weten wat er in het leven van Jacob gebeurd is. 22 jaar heeft hij in de raadsels geleefd aangaande Jozef, het kind van Rachel. 22 jaar zijn zijn haren langzaam maar zeker grauw geworden, want hij weigerde zich te laten troosten. Wat is er toen donker geworden? Dat is nu een kind van God. Ja, een bevestigd kind van God. In 22 jaar geen godsontmoeting gehad. Waarom offert Jacob hier nu offeranden aan de God van zijn vader Isaac? Om verschillende redenen. De kanttekenaar wijst ons er ook op. Daar had Jacob meer dan één bedoeling mee. In de eerste plaats is het een behoefte van zijn ziel om hier bij Beerseba verzoening te vinden voor de zonde van zijn leven. U zult zeggen, dat hoefde toch niet meer. Hij was nog in Peniel geweest, waar God hem had overgenomen. Nu hoeft Jacob toch niet meer om vergeving van zijn schuld te denken. Als we zo denken over de rechtvaardigmaking, wat hebben we er dan weinig van begrepen? Is het niet juist zo, volk des Heren, als die middelaar u toegepast is en u hebt de schuldvergevende kracht van zijn bloed in uw leven ervaren, dat er dan pas een begeerte komt om dagelijks door dat bloed gereinigd te worden? Dat is toch maar niet één keer. Jacob kan toch niet leven uit wat bij Peniel gebeurd is. Maar er is nog iets. De kanttekenaar zegt, hiermede betoonde hij zijn dankbaarheid voor Gods weldaden. Hij begrijpt nog lang niet waarom het allemaal zo moest. Maar hij gaat iets opmerken van de aanbiddelijke wijsheid van de God van het verbond. Nu is het hem een behoefte van zijn ziel om die God te erkennen. Dat kan Jacob niet met zijn lippen. Er zijn mensen die met hun lippen zo mooi kunnen denken, danken. Maar Jacob kan het maar op één manier. Dat is door het bloed. Heeft u dat ook geleerd in uw leven? Dat er in uw hart geen dank meer te vinden is? De enige wijze om te danken is het bloed van de hoge priester. Maar er is nog wat. Jacob aarzelt nog. Aarzelt hij nog? Waarmee dan? Om naar Egypte te gaan. Hij heeft nu al gehoord dat Jozef nog leeft en hij gelooft het. Maar de Heere heeft nog niet tegen Jacob gezegd dat het goed is dat hij die grote reis gaat maken. Dat spreekt toch vanzelf? Nee, voor de tere vrezen Gods spreekt niets vanzelf. Mag hij wel naar Egypte toe? Daar had zijn vader het moeilijk gehad. Zijn grootvader had het daar ook moeilijk gehad. Het scheelde niet veel of Abraham was er gedood om Sara. Ja, nu wil hij wel naar Jozef toe, maar de Heere is hem meer waard dan Jozef. Hij smeekt of hij hem de weg wil wijzen. Het wordt avond, het wordt nacht, iedereen slaapt. Maar in de tent van Jacob is er een wakker. Daar ligt die man te wachten op God. En God zeide, Jacob, Jacob, hoort u het? De Heere zal niet achterblijven als er een volk is dat op hem wacht en naar hem uitziet. Maar hoe treffend is dat? Jacob, Jacob. God roept hem bij de naam die hij had in Berseba. Hielenlichter, hielenlichter, bedrieger, bedrieger. Dat is wat, als de Heere je zo noemt, als je schuld vergeven is en je misdaad verzoend. Bedrieger, bedrieger. Maar dan het antwoord van Jacob. Hij zegt, zie, hier ben ik. Ja, daar is Jacob niet bovenuit gegroeid. Met zijn bed al niet en met zijn kniel niet. Dan gaat de Heere spreken en hij zeide, ik ben de God, uw vaders God. Hij zegt niet, ik ben God, maar ik ben die God. Wat bedoelt de Heere daarmee? O, Jacob, die God, die nu tot u spreekt, is dezelfde. Die u verscheen in Bethel toen u op een steen lag. Die God, die u verscheen aan de Jabok, die u verscheen als een God van volkomen zaligheid. Die God, die u hernieuwd verscheen in Bethel toen hij in de vlam van het altaar opvoerde ten hemel. Ik ben dezelfde. Vrees niet vanaf te trekken naar Egypte. Daar krijgt Jacob het antwoord op zijn bede. Nu gaat de Heere hem niet vertellen waarom hij naar Egypte moet. Hij ligt wel een tipje van de sluier op. Ik zal u al daar tot een groot volk zetten. Jacob, dat zou in Kanaan niet kunnen. Ik ga u tot een volk bouwen. Maar dat zal alleen kunnen in het land Gozen, waar geen Egyptenaren zijn. Daar zullen jullie alleen wonen, in afzondering. Straks, eeuwen later, Jacob, zal uw volk in Kanaan wonen. God neemt de bange vrees uit het hart van Jacob weg. Het is alsof hij zegt, Jacob, denk niet dat mijn beloften hun vervulling zullen missen. Al wat ik ooit beloofd heb, zal bestaan. Ik, de God van Bethel, zal waarmaken wat ik gezegd heb, dat ik dit land aan uw zaad zal schenken. Maar het zal gaan langs onbegrepen wegen van diepe vertwijfeling. Nu kan Jacob gaan, zonder vrees, zonder angst. Het laatste wat God tot Jacob zegt is dit. En Jozef zal zijn hand op uw ogen leggen. Hier wordt Jacob door God verzekerd dat zijn geliefde zoon Jozef nog leeft. En dat hij bij Jozefs leven in vrede zou sterven. De broeders hadden Jacob toegeroepen dat Jozef nog leefde. Eerst was zijn hart bezweken en daarna was zijn geest verkwikt. Maar nu zegt de Heer het zelf tegen hem. Jozef leeft nog. Gods kinderen weten het verschil wel wanneer de gezanten van Jozef wat zeggen of wanneer de Heer het zelf zegt. Jozef zal zijn hand op uw ogen leggen. Jacob, wanneer u daar straks zult sterven in Egypte, dan zullen er geen Egyptenaren bij uw bed staan. Maar dan zal Jozef, uw kind, dat u 22 jaar miste, uw brekende ogen toedrukken. En hij zal zijn troostende hand op uw klamme gelaat leggen. Hij zal bij u zijn in uw leven en hij zal u niet begeven in uw sterven. We denken aan de meerdere van Jozef. Dit is een belofte voor al die hielenlichters in zichzelf. Voor al die bedriegers van nature. Voor de Jacobs die toch door soevereine genade door de Heere zijn opgeraapt en opgezocht. Op het ogenblik van hun dood zal Safnat Paaneah komen en zijn hand op hun ogen leggen. Dat wil zeggen dat hij hun stervensgenade zal bereiden in de uren dat zij het behoeven. Kijk, nu kan Jacob gaan. Bij het trieken van de dageraad maakt hij zich op. De rijdieren worden beladen en daar gaat het gezelschap voort naar Egypte. En als ze bij de grenspalen van Egypte gekomen zijn, Sint Jacob, Juda vooruit. Let erop, let u erop. De doorbreker, niet Ruben, de eerstgeborene. Het begin van zijn kracht. Nee, Juda wordt vooruitgezonden. Weer een bewijs dat Jacob meer en meer de lijnen gaat zien die God in zijn leven trok. Weer een bewijs dat hij niet pas op zijn sterfbed aan de weet gekomen is dat Juda het was uit wie de Christus voort zou komen. Dan komt het geslacht van Jacob in Gozen aan. Jozef hoort dat zijn vader en zijn broers gekomen zijn. Jozef kan niet wachten tot zijn vader en zijn broers bij hem zijn. We lezen in vers 29. Toen spande Jozef zijn wagens aan en toog op zijn vader Israël tegemoet naar Gozen. Ik zie hem in gedachten staan op zijn wagen. Hij maant de rijdieren aan tot spoed, spoed, spoed. Het is niet alleen de oude patriarch die verlangt naar zijn kind, maar het is ook Jozef die verlangt naar zijn vader. Hij heeft zo lang gewacht. Nu is het Gods tijd. Nu heeft hij de haast van de liefde om zijn vader te zien. Wat is de Bijbel toch altijd sober. Wij zouden daar een heel relaas van maken hoe ze elkaar daar hebben gezien. Hoe ze elkaar hebben ontmoet en wat ze tegen elkaar gezegd hebben. Maar Gods woord zegt alleen dit. En als hij zich aan hem vertoonde, zo viel hij hem aan zijn hals en weende lang aan zijn hals. Die twee zullen niet veel gesproken hebben. Oh nee, die twee hebben allebei, terwijl hun tranen zich ondereen vermengden en zij lang weenden aan elkanders hals, in stilte die God bewondert, die hun leven geleid heeft tot op deze dag. Verder zullen we over die ontmoeting maar weinig meer zeggen. Eén ding. Als Jacob zich bedwongen heeft, zegt hij alleen maar tegen Jozef dat ik nu sterve, nadat ik uw aangezicht gezien heb, dat gij nog leeft. Jacob wil naar huis. Hij is zo moe van de zonde. Hij is zo vol van heimwee naar de gemeenschap met God, met zijn God. Ach, Jacob, dat zal nooit op onze tijd gebeuren. U zult nog 17 jaren als een oude, bijna blinde man, als een vreemdeling hier op de aarde, Gods raad moeten dienen en Gods tijd moeten bijden. U zult nog een getuigenis van uw geloof moeten geven voor de machtigste man van de wereld, Farao. U zult in het allerheiligst geloof met gekruiste armen de jongens van Jozef moeten zegenen. U zult op uw sterfbed elk een van uw kinderen een boodschap moeten meegeven in de naam van de Almachtige. Jacob, u zult Gods raad moeten uitdienen. Toch is het om jaloers op te worden. Jacob kan sterven, nu hij nog 17 jaar de tijd heeft. Wat een voorrecht en wat een gelukkig volk als we kunnen sterven terwijl we nog leven. Het is in Jacobs leven opgelost. Is het ook in ons leven al opgelost? Zouden wij ook kunnen zeggen dat ik nu sterf nadat ik uw aangezien gezien heb? O, meerdere van Jozef. Amen. We zullen deze dienst eindigen in een kort dankgebed. Heren, zo past het ons aan het einde van deze lezingsdienst uw naam te danken voor alles wat gij deze middag gegeven hebt. Heren, gij hebt nog geholpen en doorgeholpen. En maar wil u nou geven dat zaad nog in een wel toebereide aarde terecht mag komen, opdat het op mag wassen, heren, en vruchten mag dragen op de zijne tijd. En dat is uw tijd, heren, en dat is ook altijd de beste tijd. En nou, we hebben gehoord, heren, van Jozef. En heren, wil u nou geven dat er nog zijn die de binnenkamer op mogen zoeken. En dat ze dan verlegen mogen worden om die meerdere van Jozef. En dat hij toch in hun leven zou mogen komen. Want dat is toch de Heer Jezus Christus. Heren, want er is toch maar één naam onder de hemelen gegeven, door welke wij kunnen en moeten zalig worden. En dat is toch uw lieve Zoon, die daar gezegd heeft, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En die mij vindt, die vindt het leven, dat tot in alle eeuwigheid. En die trekt een welgevallen van de Heer. En Heer, wil u zo met ons zijn als we naar huis gaan? Wilt u ons veilig thuis brengen? Wil ons bewaren op de weg? Wil u ook zijn met hen die alleen thuis komen, Heer? Wil hen nabij zijn? Wil hen ook tot een God zijn? En we vragen dit alles niet om iets uit ons, maar alleen uit genade om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten we elkaar zingen van Psalm 33 en daarvan het zesde vers. Psalm 33, vers 6. En daar luidt... Maar het altoos wijze raad des Heren, houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Niets kan zijn hoog besluit ooit keren, blijft van geslacht tot geslacht. En wat er verder volgt, Psalm 33, en daarvan het zesde vers. Uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.